Goed, vanmorgen hebben we gezien dat naast de bediening van de apostel Paulus, die gericht wordt niet aan de wereld, maar gericht wordt aan gelovigen, wat in feite de roeping is van boven, een hemelse roeping van voor de tijden der eeuwen, dat naast die bediening van Paulus in deze tijd er een tweede bediening is, die namelijk van Johannes, waar de Heer Jezus al van spreekt in Matteüs 21 en Matteüs 22. Hierop is gericht om gasten te verzamelen op de kruispunten der wegen. Op de kruispunten van die wegen die zich bevinden bij de heidenen. De centra van de heidenen, om die te bezoeken. Om daar gasten voor uit te nodigen voor de bruiloft van de zoon van de koning. En we hebben al gezien dat Johannes zich echt richt op de wereld. Hij verklaart alle Joodse termen, Joodse gebruiken en ceremonieën en feesten die hij in zijn evangelie noemt. En hij hangt zijn evangelie op aan 8 tekenen. 8 tekenen die je kan vinden door heel zijn evangelie heen. Wat een heel profetisch beeld geeft van zijn bediening in de afgelopen 2000 jaar. De bediening is er dus op gericht om gasten uit te nodigen voor de bruiloft. En wat is nou het eerste teken in het evangelie van Johannes? Wat is dat? Dat is een bruiloft. Hoe kan het ook anders? Welke bruiloft? De bruiloft te Kana. En op welke dag vindt die bruiloft, die je in hoofdstuk 2 vindt van Johannes, op welke dag vindt die bruiloft plaats? Nou, als je gaat kijken, in Johannes 2 vers 1 staat er: en op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. En let erop, hè, Galilea, wat is het Galilea in de Bijbel altijd? Het Galilea der heidenen. En de moeder van Jezus was daar. Op de derde dag. En hoeveel dagen zijn er om van 1000 jaar na Handelingen 28, bijna 2 dagen van 1000 jaar. Na 70 na Christus zijn er inmiddels bijna zo'n 2 dagen omgegaan. En wat staat er in Hosea?
Hallo, als u nou een paar keer heen en weer doet dat schakelaartje, dan krijg je dan contact.
Wat zegt Hosea in Hosea 6 vers 2? Daar zegt Hosea: hij zal ons na 2 dagen doen herleven. Ten derde dagen zal hij ons oprichten en we zullen leven voor zijn aangezicht. Dat loopt precies parallel hier met Johannes 2 vers 1. Dat als die 2 dagen om zijn en de derde dag breekt aan, dat er een bruiloft zal zijn. En over die bruiloft, ja, dat is de bediening van Johannes. Het nodigen van gasten uit de wereld voor de bruiloft des Lams. Want dat vindt plaats profetisch op de derde dag. En wie spreekt er nou uitvoerig over de bruiloft des Lams? Ja, dat is Johannes. En waar doet hij dat? Dat doet hij in welk Bijbelboek? Heel uitgebreid. In het Bijbelboek Openbaring. En waar staat het dan over die bruiloft des Lams? Nou, dat vind je in Openbaringen 19. Openbaringen 19. Vers 9. En wat zegt die engel? Openbaringen 19 vers 9. En hij zeide tot mij: schrijf, zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. Kijk, daar heb je de gasten. Daar heb je de gasten die genodigd zijn op de bruiloft van de zoon van de koning van Matteüs 22. En op welke dag vindt eigenlijk volgens de Bijbel de bruiloft des Lams plaats? Op welke dag? Op de dag des Heren. De 7e dag. En als we nou teruggaan naar het evangelie van Johannes, dan ontdekken we dat die 3e dag van die bruiloft te Kana, als je de volgorde neemt van het Johannes-evangelie, dat het zich eigenlijk, dat die 3e dag eigenlijk de 7e dag is in het Johannes-evangelie. Maar we moeten goed tellen. Ga maar eens naar Johannes 1. Johannes hoofdstuk 1. Daar lees je wat er plaatsvond op de eerste dag. Dat is dan vanaf Johannes 1 vers 19 tot en met vers 28. Waar staat in vers 28: dit geschiedde te Betanië over de Jordaan, waar Johannes doopte. En het volgende vers is, vers 29, de volgende dag zag hij Jezus tot zich komen. Dus Johannes 1, vers 19 tot 28 is de eerste dag. En vers 29, daar begint de tweede dag, de volgende dag. En die volgende dag, die loopt van vers 29 tot en met vers 34. En dan lees ik nog een dag, vers 35. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. Wat voor dag is dat inmiddels? Dat is al de derde dag. En ik lees over nog een dag in Johannes 1. Want nadat de derde dag voorbij is gegaan, lees ik in vers 44. De volgende dag wilde hij naar Galilea vertrekken en hij vond Filippus. Dat is de vierde dag. En dan lees ik in hoofdstuk 2 vers 1. En op de derde dag, na die vierde dag die ik net las in vers 44. En ik heb goed opgelet vroeger op school. 4 plus 3 is 7. Dus ik ben inmiddels dan op de bruiloft aangekomen te Cana. Want zo lang duurde de reis 3 dagen voordat Jezus te Cana kwam in Galilea. En daar was het dus de zevende dag. Dus die derde dag hier is tevens ook de zevende dag. De dag van de bruiloft des lams. De dag des heren, de zevende dag. En alles, broeders en zusters, in het Johannes-evangelie staat in het teken van het verzamelen van allen die hij aantreft. Het uitnodigen van allen die hij aantreft op de kruispunten der wegen voor de bruiloft des lams. Zo beeldt Johannes ook Johannes de Doper af. Hoe? Hoe noemt hij hem? Hij noemt hem de vriend van de bruidegom. Lees maar Johannes 3. Johannes 3, vers 29. En daar is Johannes de Doper, spreekt er overigens zelf. Maar wat zegt hij dan? Oh, wat merkt hij dan op, Johannes de Doper, in vers 29? Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, en dat is hij, maar de vriend van de bruidegom die erbij staat en naar hem luistert, verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. En de stem van de bruidegom, die weer klinkt in het evangelie van Johannes. Een ieder wordt geroepen. En de Heer Jezus wordt aan alle kanten getoond wie hij is. Ik ben, ik ben, ik ben. En zo bouwt Johannes zijn evangelie op rondom 8 tekenen die de Heere Jezus doet. En hij begint bij de bruiloft te Cana, waar de Heere Jezus genodigd is en zijn discipelen als gasten. 8 tekenen. 8 in de Bijbel is het getal van het nieuwe begin. Het nieuwe begin wat voor de wereld zal aanvangen op de zevende dag, als de Heer Jezus Christus, als de bruidegom komt en er een bruiloft zal zijn op aarde tussen een bruid en een bruidegom en vele gasten geroepen zijn, uitgenodigd zijn en komen, terwijl de hele wereld uitgenodigd is om als toeschouwer te kijken hoe die bruiloft daar plaatsvindt in het Midden-Oosten. Een geweldige bruiloft met een geweldige impact. Want het is dan feest op aarde. Profetisch gezien tonen de 8 tekenen van het Johannes-evangelie het verloop van de bediening van Johannes vanaf handelingen 28 tot aan de wederkomst van Christus, de komst van de bruidegom. Het eerste teken, zagen we al, is de bruiloft te Cana. En wat was nou ook alweer het probleem bij die bruiloft? De moeder van de Heer Jezus, Maria, zei het. Heren, ze hebben geen wijn. De wijn raakte op. En wat is het probleem met Israël, broeders en zusters? Ze zitten nog steeds bij de oude wijn. Bij het oude verbond. En ze beseffen het niet helemaal, maar eigenlijk diep in hun hart weten ze het wel. De wijn is al lang op, die oude wijn. Die wijn is al 2000 jaar op. Toen Christus stierf aan het kruis van Golgotha. En we zitten ze op te wachten tot de Heer Jezus komt op die bruiloft. En hij water verandert in wijn en hij nieuwe wijn schenkt. Die veel beter is dan de oude wijn. Een nieuw verbond wat veel beter is dan het oude verbond. Het tweede teken in Johannes' evangelie is de opwekking van de zoon van de hoveling. We gaan het niet allemaal lezen, want daar hebben we de tijd gewoon niet voor. Schrijf het voor uzelf maar op en leest u het in het Johannes' evangelie voor uzelf maar eens na. Maar het tweede teken is de opwekking van de zoon van de hoveling. Na hoeveel dagen wordt die zoon van de hoveling opgewekt? Na 2 dagen. En die zoon is een type van het volk van Israël, dat na 2 dagen van 1000 jaar zal worden opgewekt. Het derde teken is het teken van die machteloze man, die daar ligt aan het badwater Bethesda. Hoe lang heeft die man daar niet gelegen aan dat badwater? Dat wordt vermeld. En niet zonder reden hoor. Alles in de Bijbel heeft een betekenis. Hoe lang lag die man daar al aan het badwater van Bethesda? 38 jaar. 38 jaar. En waar spreekt dat van? Waar correspondeert dat nou in de Bijbel mee? Waar vind je ook 38 jaar? Hoeveel jaar zwierf Israël in de woestijn voordat ze het beloofde land konden binnengaan? 38 jaar, zegt de Bijbel. 38 jaar zwierven zij in de woestijn, in ongeloof. En dat is het beeld, hoe tijdens de bediening van Johannes Israël zwerft in de woestijn van deze wereld. Machteloos, in ongeloof, voordat ze echt het beloofde land mogen binnengaan. Het vierde teken is de spijziging van de 5000. 5000. Het waren er geen 6 of 4, nee, 5000. Waarom? 5 is het getal van genade. En 1000 spreekt ervan van iets ontelbaars. 1000 en 1000 en 10.000. Een enorme menigte. En het beeld wat het vierde teken laat zien, het is ook het vierde teken, getal 4, het getal van de wereld. En het vierde teken laat zien hoe het in de wereld vergaat tijdens de bediening van Johannes in de afgelopen 2000 jaar. Wat geschiet er? Er is genade voor de wereld. En 1000 komen tot geloof door de bediening van Johannes. En de feestzaal, de bruiloftszaal, wordt vol van de gasten. En waarmee worden ze gespijzigd dan, die 5000? Nou, die worden gespijzigd met 5 broden en 2 visjes. 5 broden, 5, het getal van de genade. Dat brood is genadebrood, is het brood des levens. Daar spreekt het van Christus, die als genadebrood uitgedeeld wordt aan de wereld. En die 2 visjes, waar spreekt dat? Het getal 2 spreekt in de Bijbel altijd van de verlossing, van de verzoening. En die vis spreekt in feite van die gemeente die voor wordt gebracht. En het eindresultaat is dat iedereen verzadigd wordt in de wereld. Een enorme grote groep, een spijziging van 5000. En het eindresultaat is, dat is zo mooi in dat vierde teken, dat als heel de wereld gegeten heeft en verzadigd is er dan nog over? Ja, er is over. Hoeveel is er over? Nou, de Heer Jezus laat het allemaal oprapen en verzamelen. Er worden 12 korven, 12 manden vol brood verzameld. Voor wie zijn dan die 12 korven? Wie mag als laatste eten van het genadebrood, van het brood des hemels, van de Heer Jezus Christus? De 12 stammen van Israël. Zo past het in elkaar. Maar zodra Israël dan tot geloof komt, als laatste, als de wereld gegeten heeft en de gasten verzameld zijn voor de bruiloft des lams, dan mogen zij als laatste toch eten. Gods genade is groot, want hij roept ze in feite, hij verbindt zich weer aan zijn volk. En het volk neemt hem aan, van ze eten ervan. Dan komt direct Israël in de problemen. Dat laat de profetie zien. Ze komen in de problemen. En je vindt ook direct in het vijfde teken, de 12 discipelen die een beeld zijn van de 12 stammen Israël, enorm in de problemen. Ze zijn helemaal alleen op de zee. En het gaat stormen. En ze vrezen voor hun leven. Ze vergaan bijna. Als Christus niet had ingegrepen, waren ze vergaan. Op dat meer van Galilea. Maar wat doet God? Wat doet Christus? Christus die komt opeens naar dat scheepje toe. Ze zijn erg bevreesd als ze opeens Christus zien. Maar hij zegt, vrees niet. En het vreemde is, als je dat vijfde teken leest, hij stapt in dat scheepje en terstond staat, daar komen ze aan land. En zo zal het ook wezen. Christus komt weder en het is meteen afgelopen. De storm is voorbij. Die hele volkerenzee waar de Satan in blaast. Die helemaal in rep en roer komt. Ook richting dat scheepje, ook richting Israël, richting die 12 discipelen, richting die 12 stammen. Dat brengt Christus tot bedaar. En terstond komen ze aan land, ze bereiken land. En het beloofde land ligt voor ze. Hij stilt de storm op het meer. Dan komt het zesde teken. Het teken van de blindgeborene. De blindgeborene die zijn ogen worden geopend. Die nog nooit heeft gezien. Maar als hij zijn ogen opent, wie ziet hij als eerste? De Heer Jezus, het licht der wereld. En die blindgeborene, waar is die een type van? Van Israël. Die na die wederkomst van Christus, als hij opeens in dat scheepje stapt en ze komen terstond aan land, zullen zien wie zij hebben doorstoken. Het zevende teken is de opwekking van Lazarus. Na hoeveel dagen gaat de Heere Jezus pas naar Betanië toe? Na heel veel dagen, want dat nemen eigenlijk Maria en Martha, nemen dat de Heere Jezus kwalijk, dat ze hun broer al begraven hebben en dat hij pas zo laat komt, terwijl die broer lang gestorven en begraven is. En na hoeveel dagen wordt dan Lazarus opgewekt? Nou, dat lezen we in Johannes 11. Zoek maar op, Johannes 11. Toch maar iets lezen ervan. Johannes 11, vers 17. Toen Jezus dan aankwam, bevond hij dat hij reeds 4 dagen in het graf lag. 4 dagen. En na 4 dagen wordt Lazarus door de Heere Jezus opgewekt. En als Christus wederkomt, hoe lang ligt dan al het volk van Israël in het graf, letterlijk in het graf? Van wie stamt Israël af? Ze zijn gekomen uit Abraham, Isaac en Jacob. En Jacob had 12 zonen die die 12 stammen van Israël voortbracht. En hoe lang ligt Abraham, Isaac en Jacob met zijn 12 zonen al in het graf? 4 dagen van 1000 jaar. 2000 jaar voor Christus leefden Abraham, Isaac en Jacob. En na 4 dagen van 1000 jaar, als Christus wederkomt, zal dat Israël wat dan leeft niet alleen zien wie zij doorstoken hebben en hun de schellen van de ogen vallen, maar ook geheel Israël zal opstaan. En die opstanding van Lazarus, die spreekt van de opstanding van Israël. Straks bij de wederkomst van Christus, als Christus komt. Als laatste teken vind je in Johannes Evangelie het teken van de wonderbare visvangst. In Johannes 21, in het laatste hoofdstuk. Een enorme visvangst uit de Volkerenzee. Een ontelbare schare van kinderen Gods zijn verzameld en worden door de netten binnengehaald. Het zijn zij die niet zien en toch geloven in de afgelopen 2000 jaar. Ja, het is een enorme schare. Die schare die wordt van tevoren eigenlijk al getoond in het Johannes Evangelie. Hè? Want weet je wat zo wonderlijk is? Vanmorgen overdachten we het al dat in Matthäus 10 staat. Zoek het eens op, Matthäus 10. En toch goed om het even te lezen. Bij de uitzending van de 12, Matthäus 10. Vers 5. deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hij gebood hun zeggende, wijk niet af op een weg naar heidenen. Gaat geen stad van Samaritanen binnen. Nou weet u, als ik discipel zou zijn geweest, hè, en ik had dit gehoord, dan had ik me enorm verbaasd als ik dan in Johannes, en nadat Johannes 1, 2 en 3 zijn geweest, de bruiloft te Kana, dat gesprek met Nicodemus in Johannes 3, en dan kom ik in Johannes 4, en wat doet de Heer Jezus nou? Die gaat naar Samaria. En met wie spreekt hij daar? Een heel hoofdstuk lang, heel Johannes 4, met de Samaritaanse vrouw. En hij zegt zelf, ja, Johannes, hè, die laat zien, profetisch gezien, dat in deze tijd de Heer Jezus zich wel degelijk wendt tot Samaria. En dat hij spreekt met de Samaritaanse vrouw. En wat is dan het gevolg in deze tijd als Christus zich naar Samaria, naar de Samaritanen wendt? Wat is het gevolg? Nou, niet alleen dat hij met die Samaritaanse vrouw sprak, maar wat staat er in Johannes 4, vers 39... Johannes 4, vers 39, want hij gaat in die stad van de Samaritanen binnen, nadat hij met die Samaritaanse vrouw gesproken heeft. Dan staat er in vers 39, en uit die stad geloofden velen der Samaritanen in hem, om het woord der vrouw die getuigde, hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen tot hem kwamen, verzochten zij hem bij hen te blijven. En hoeveel dagen blijft Christus dan bij hen? Let goed op. En hij bleef daar 2 dagen. En hij is nog steeds bij die Samaritanen, hoor. Hij is nog steeds bij die heidenen. Hij is er al 2 dagen van bijna 2000 jaar, of niet? Ja. En nog veel meer werden er gelovig om zijn woord. En dat zien we in deze tijd. In deze afgelopen tijd van die 2000 jaar. Een enorme schare komt tot geloof. Veel meer werden er gelovigen om zijn woord. En ze zeiden tot de vrouw, wij geloven niet meer op wat gij zegt, maar wij hebben zelf hem gehoord en weten dat deze waarlijk wat is. De heiland der wereld. Daar heb je het. En wat ontdekt de wereld in deze tijd, veel in deze wereld? Dat de Heere Jezus Christus hun heiland is, de heiland der wereld. En dan eindigt, dat moeten we ook niet vergeten, het Johannes Evangelie met een heel wonderlijk verhaal na die visvangst. Want wat als er gebeurt bij de kruisiging van de Heer Jezus? Petrus, die had zijn heiland 3 keer toe ver verloochend. Maar wat doet de Heer Jezus in Matthäus, in Johannes 21? Hij herstelt Petrus in zijn dienst. En u kent die gesprek wel. Dat doet de Heer Jezus. Gaat tot 3 keer vragen aan hem. Heb je me lief? Heb je me waarlijk lief? En Petrus wordt er bedroefd en bedroefd van. En zegt, Heer, gij weet toch dat ik u lief heb? Enzovoort, enzovoort. En hij, als je dat goed leest, dan bekent hij ook steeds meer zijn schuld. En wat antwoordt dan steeds de Heer Jezus nadat zo'n vraag is geweest? Dan eindigt hij steeds met de eerste keer met, wijd mijn lammeren, Petrus, wijd mijn lammeren. Daarna, hoed mijn schapen. En de laatste keer, wijd mijn schapen. Nou, wanneer mag Petrus de schapen des Heren gaan hoeden, gaan weiden? Nou, dat mag hij direct doen. Na de hemelvaart. Op de Pinksterdag doet hij het ook. Hij gaat gelijk weiden. Wat gaat hij weiden? De schapen van het huis Israëls. Het is de tweede uitnodiging, hè, van die gelijkenis van het vragen of de gasten willen komen op de bruiloft van de zoon van de koning. En Petrus doet dat ook heel de handelingen. Dat is Petrus zijn dienst. Maar de schapen wilden ook de tweede keer niet luisteren. En na de handelingen hing zijn dienst op. Waarom? Ze hebben vermoord. Israël heeft Petrus vermoord. En Christus zei dat al, hè, in Johannes. Want dat vergeten we soms. Maar de Jezus zei het. Hoed mijn schapen, wijd mijn lammeren, wijd mijn schapen. Maar wat staat er dan in Johannes 21? Zoek maar om. Voorwaar, ik zeg u, Johannes 21 vers 18. Voorwaar, ik zeg u. Toen gij jonger waart, omgordet gij uzelf en gij gingt waar gij wildet. Maar wanneer gij eenmaal oud wordt, zult gij uw handen uitstrekken. En een ander zal u omgorden en u brengen waar gij niet wilt. En Johannes zegt dan daarbij, vers 19. En dit zeide hij om te kennen te geven met welke dood hij, Petrus, God verheerlijken zou. Ja, zo eindigt de dienst van Petrus. Richting de schapen, het weiden, het hoeden van de schapen van het huis Israëls. Maar Petrus doet een wonderlijk ding. Als hem dat dan gezegd wordt, wat doet Petrus? Petrus die draait zich om. Lees maar. Vers 20. En Petrus zich omwendende zag de discipel volgen die Jezus lief had. Die zich bij de maaltijd aan zijn borst geworpen had. En gezegd had, Heere, wie is het die u verraadt? Toen hij deze zag, die discipel. Wie is die discipel? Ja, dat is Johannes. Zeide Petrus tot Jezus, Heere, wat zal met deze gebeuren? Ik ben in een dienst gezet en die loopt fataal voor me af. Maar wat zal met Johannes gebeuren? En wat zegt dan de Heer Jezus? Jezus zeide tot hem, indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? En de discipelen horen dat, en Petrus hoort dat, en ze begrijpen er geen snars van, wat de Jezus bedoelt, want dan staat er achter, dit gerucht, wat gaat het u aan, volg gij mij? Dit gerucht ging dan uit onder de broeders, dat die discipel, Johannes dus, niet sterven zou. Doch, Jezus had niet tot hem gezegd dat hij niet zou sterven, maar indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Ja. Begrijpt u het wel, wat de discipelen hier niet begrepen? Blijft Johannes totdat Christus komt? Ja. Hij heeft zijn dienst aangevangen nadat Petrus zijn dienst moest beëindigen, gedwongen werd te beëindigen omdat hij stierf aan het eind van de handelingen. Maar wie ving toen op hoge leeftijd de enige apostel die is blijven leven, die niet vermoord is, die niet gedood is? Johannes, wat ving hij aan zijn bediening? En wat ging hij schrijven? Zijn evangelie, de brieven en het Bijbelboek Openbaring. Hij ging schrijven voor de wereld. Hij ging schrijven, de uitnodiging ging hij uitsturen. Aan de wereld om als gasten te komen. Gaat uit en allen die gij aantreft, roept hij, vraagt hij om te komen. Als gasten voor de bruiloft des lams. En die dienst van Johannes gaat dus voort tot aan de wederkomst van Christus. En brengt een enorme visvangst met zich mee. Maar wat zal het uiteindelijk worden? Het zal uiteindelijk worden tezamen met Israël. Eén kudde en één herder. Dan staat er in Johannes 10, vers 16. Johannes 10, vers 16. Wat zegt daar de Heer Jezus? Johannes 10, vers 16. Nog andere schapen heb ik die niet van deze stal zijn. Die niet van de stal van Israël zijn. Ook die moet ik leiden. En ze zullen naar mijn stem horen. En dat klopt. In deze afgelopen 2000 jaar is er een enorme groep gekomen. Die niet van de stal van Israël zijn. Die de Heere leidt en die naar Christus stem horen. Maar wat zegt de Heer nog meer? En het zal worden één kudde, één herder. En samen zullen zij als gasten verschijnen op de bruilofts des lams. Mensen die dus in deze tijd de Heere Jezus leren kennen en de Heere Jezus aannemen als verlosser door de bediening van Johannes, die worden dus kinderen Gods. Want zo begint Johannes in Johannes 1. Johannes 1, vers 12. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, nog uit de wil des vleeses, nog uit een wil des mans, nog uit God geboren zijn. En God geeft dat privilege aan de wereld. Als ze Christus aanvaarden, dat ze een kind van God mogen worden. Dan worden ze wedergeboren. Geboren van bovenaf. En Jezus sprak erover. Johannes 3. Met Nicodemus in vers 3. He? En Jezus antwoordde, zeide tot hem, voorwaar ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. En in vers 5, voorwaar ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan. Want wat uit vlees geboren is, is vlees, maar wat uit de geest geboren is, geest. Verwondert u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Zo is een ieder die uit de geest geboren is. Maar wat is dat? Wat is wedergeboorte? Is wedergeboorte een hemelsding? Of is dat een aardsding? Wat is wedergeboorte nou? Is wedergeboorte nou een hemelsding of een aardsding? Nou, hij is hier, de Heer Jezus, met Nicodemus in gesprek. En wat zegt de Heer Jezus erover in vers 12? Hij zegt, omdat, Nicodemus die begrijpt het niet helemaal. En hij zegt in vers 9, zegt Nicodemus, Nicodemus antwoordde en zei tot hem, hoe kan dit geschieden? Jezus antwoordde en zei tot hem, gij zijt de leraar van Israël en deze dingen verstaat gij niet. Voorwaar ik zeg u, wij spreken van wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben. En gij neemt ons getuigenis niet aan. Indien ik u lieden van het aardse gesproken heb, zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven wanneer ik u van het hemelse spreek? Wat is wedergeboorte? Een aardsding of een hemelsding? Het is een aardsding. Het was al bekend eigenlijk aan Israël. En de Heer Jezus die verwijt het aan Nicodemus, waarom weet jij daar niet van? Jij bent notabene een leraar van Israël. Het is een aardsding, geen hemelsding. En die Jezus die spreekt niet hier over de hemelse dingen. In heel het Johannes-evangelie kan je niks lezen over hemelse dingen. Alleen over aardse dingen, over de wedergeboorte. En alles wat erbij hoort. En je zou kunnen zeggen dat door de bediening van Johannes, de Heer Jezus in deze tijd, na Handelingen 28, spreekt over aardse dingen. Maar dat hij door de bediening van de apostel Paulus in deze tijd spreekt over de hemelse dingen. Als je over de hemelse dingen wil horen, die de Heer Jezus spreekt, dan moet je niet gaan naar Johannes. Maar dan moet je gaan naar de brieven van de apostel Paulus. Die brieven over de verborgenheid. Over het verborgenheid van Christus. De verborgenheid van zijn lichaam. De roeping, de hemelse roeping. De zaken die boven zijn. Dan is het niet meer bedenk de dingen die beneden zijn, die op de aarde zijn. Maar bedenk de dingen die boven zijn. De hemelse dingen. Maar die vind je bij Paulus, niet bij Johannes. Maar die twee dienaren, die dienen wel naast elkaar in deze tijd. En de een die brengt een enorme schare, een enorme visvangst voort. En de bediening van Paulus is gericht op die kinderen Gods die wedergeboren zijn. Want die richt niet die hemelse roeping op mensen midden in de wereld. Nee, Paulus die vraagt dan, die bidt dan in Efeze 1 aan de Vader of God aan die kinderen Gods een geest van openbaring wil geven. Een geest van wijsheid, opdat ze de Heere, Jezus Christus, recht volkomen zullen leren kennen in al zijn volheid. En dat kan alleen, dat kan je niet doen aards, dat kan je alleen doen hemels. Dan moet je een trap omhoog. Dan moet je de trap van Efeze omhoog. Dan moet je omdenken van, dat is allemaal verlies, dat aardse. En dan moet je als het ware dat kindschap verlaten. Dan moet je neigen naar het zoonschap, naar de volwassenheid. Dat is daarvoor voor nodig, dat je ingaat op de roeping die Paulus mag verkondigen. De roeping Gods, die boven is. En dat heb je daarvoor nodig. En God kiest daar dus in, hè? Er is een goddelijke verkiezing uit de kinderen Gods om een lichaam van Christus te vormen. En als je die roeping hoort en gaat begrijpen, als je onder het gehoor komt en het gaat begrijpen, dan mag je daarop ingaan. En dan mag je zeggen, hé, ik zie het. Nou, zodra je het ziet, ben je geroepen of niet? Ja, dan ben je geroepen. Heel persoonlijk. En moet je dan doen? Nou, volgens Petrus ook. Wat moet je met elke roeping doen? Je moet erop op ingaan. Moet je zeggen, amen, Heer, dank u wel. En dan moet je die roeping bevestigen. Dan moet je die roeping vastmaken. Waardig gaan wandelen. Volgens de roeping waarmee je geroepen bent. Als je geroepen wordt tot dat zoonschap, dan ben je geen kind meer. Heel kenmerkend is, Johannes heeft het altijd in zijn evangelie, in zijn drie brieven, in openbaring. Hij heeft het altijd over de kinderen. Hij heeft het zelfs over de kinderkens. He? Hij heeft het nooit over de zonen of over het zoonschap. Daarvoor moet je bij Paulus zijn. Daar vind je de groei naar de volwassenheid. De adoptie tot het zoonschap. En wie adopteert? Ja, God adopteert. Die neemt zonen aan, de aanneming tot zonen, de adoptie tot zonen. Dat is een handeling die God van zijn kant moet uit. Hij kiest uit. En in feite kan je het zo zien dat, je mag zo zien dat er uit deze wereld een hele grote groep komt. Van kinderen Gods. Een enorme grote cirkel, zou je kunnen zeggen, van kinderen Gods. Maar binnen die grote cirkel van kinderen Gods kiest dus God uit. Adopteert dus God kinderen tot zonen. En God is ruimhartig, hoor. Want denkt u dat God niet, dat God maar een enkeling roept en de rest niet? Nee. Wat zegt de Bijbel continu? Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Hoe komt dat? Oh, de Heer roept wel en roept wel en roept wel, maar er geven er zo weinig gehoor. Dat is het hem. En als je gehoor geeft en zegt ja, Heer, en je accepteert het, dan geeft de Heer het je. Want het is God die het moet doen. Je kan het zelf niet doen, je kan jezelf niet roepen. En eigenlijk in eigen kracht, dat laat Paulus zien in Filippenzen. Ja, in eigen kracht heb je er niks aan. Ja, je kan wel proberen te presteren. Hij zegt, maar daar red ik het niet mee. Dat moet ik allemaal, dat is allemaal verlies. Dat moet ik achten als verlies. Alles acht ik schade. Alles is maar vuilnis wat ik zelf doe. Zo kom ik er niet. Nee, ik moet mij overgeven aan Christus. Ik moet mijzelf verliezen. En ik mag Christus winnen. En dat is Gods genade. Waarmee die dan ons tegemoet komt. En wat moet je dan doen als je die roeping begrijpt en die roeping gaat verstaan in je leven? Nou, Filippenzen 3 vers 14. Maar één ding doe ik, zegt Paulus, vergetende hetgeen achter mij ligt. Ja, je moet wat gaan vergeten. Wat moet je gaan vergeten? Nou, je mag vergeten heel dat kindschap. En alles wat er aan vast zit. Al die zegeningen. En die opstanding ten jongste dagen. Die opstanding der doden, dat allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. Dat is de opstanding van de kinderen Gods in Johannes. En daar ben je eerst heel blij mee geweest, dat als de Heer Jezus komt, hè, dat we zullen opstaan, enzovoort, enzovoort. Maar dan mag je allemaal achter je laten, want dat is alles en allemaal die aardse dingen. Je mag gaan bedenken, de hemelse dingen, daar mag je naar gaan uitstrekken. En mee uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods die boven is. Je stelt je hart niet meer op aardse dingen, op de aardse zaken, op de aardse geestelijke zaken, maar op de hemelse geestelijke zaken, op boven. En op die prijs, op die kroon, die krans der rechtvaardigheid. En dan mag je gaan jagen. Jagen, rennen eigenlijk, op de loopbaan des geloofs. Vers 15. Laten wij dan allen die volmaakt zijn. Dat staat er eigenlijk niet. Er staat eigenlijk, laten wij dan allen die volwassen zijn. Dan ben je geen kind meer. Nee, dan ben je volwassen. Dat kan je ook alleen maar doen als je volwassen bent. in het geloof geworden. Laten wij dan allen die volwassen zijn, alles gezind zijn. En indien gij op enig punt anders gezind zijn, God zal u ook dat openbaren. Wat moet dan God openbaren door een geest van openbaring, door een geest van wijsheid? Nou, de hoop die zijn roeping wekt. Hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis in het heilige. Hoe overweldigend groot is zijn kracht is in de opstanding. En Paulus is dat geopenbaard. En Paulus geeft het aan ons door. Als je die roeping verstaat en die roeping bevestigt, dat je dat ook gaat begrijpen. De hoop van Christus' roeping. De rijkdom van Christus' erfenis. De kracht van Christus' opstanding. En daarom was Paulus bereid hier, in Filippenzen 3 vers 7, maar alles wat mijn winst was, heb ik om Christus' wil schade geacht. Verlies geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alle schade, alles verlies, omdat de kennis, het kennen van Christus Jezus mijn Heere, dat alles te boven gaat. We mogen hem recht leren kennen door een geest van genade. Een geest van openbaring, een geest van wijsheid. Vers 9, of vers 8 nog verder. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven, mijn eigen inspanning. Mijn eigen kunnen en kennen. En houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen. En in hem mogen blijken, niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten. Niet eigen prestatie, niet eigen werken. Niet eigen goede werken, maar de gerechtigheid door het geloof. En dat staat hier in. Maar dat moet zijn van. Maar de gerechtigheid door het geloof van Christus, welke uit God is op grond van het geloof. De Statenvertaling, daar kunt u ook lezen dat daar ze het vertaald hebben met het geloof van Christus. Niet het geloof in Christus, daar maakt de MBG-vertaling altijd een fout in. Nee, het is een geloof van Christus. Die brengt een gerechtigheid voort. En het is uit geloof tot geloof. Uit zijn geloof tot mijn geloof. Mijn geloof kan mij niet redden. Mijn geloof, ik kan door mijn eigen geloof, kan ik eigenlijk niets. Nee, het is Christus die het doet. Maar het is uit zijn geloof tot mijn geloof. En zo komt het tot mij. Het is zijn gerechtigheid die ik krijg. En zo kan ik dan bedenken de dingen die boven zijn. Zo kan ik de loopbaan vervolgen. Zo kan ik uiteindelijk die krans der gerechtigheid in ontvangst nemen. En dan zegt hij in vers 10. Dit alles om hem te kennen. Ja, wat is dat nou voor een kennen? Het Grieks namelijk gebruikt een heel bijzonder woord voor dat woord kennen. Zoek het maar eens op in Matteüs 1. Dat woord kennen. Dit alles om hem te kennen. Matteüs 1. Matteüs 1. Vers 25. Matteüs 1 vers 25. Daar staat het woord kennen. En hij had geen, dat is Jozef. En hij had geen gemeenschap met haar, voordat zij een zoon gebaard had en hij gaf hem de naam Jezus. Daar staat het woord kennen. Wat is dat woord kennen? Gemeenschap met haar. Hij had geen gemeenschap met haar. Hij kende haar niet. De oude vertaling zegt, bekende haar niet. Ja, dat is dat kennen. Ja, dat is toch wel een heel bijzonder kennen, of niet? Dat is niet iemand oppervlakkig kennen. Ken je hem misschien? Ja, die, oh, je bedoelt die? Ja, die ken ik wel. Dat is dat kennen niet. Of niet? Hetzelfde staat in Lucas, ook weer datzelfde woord, ginosko in het Grieks. Heel bijzonder woord kennen. Lucas 1. Vers 34. Lucas 1 vers 34. Daar is Maria in gesprek met de engel Gabriël. Die haar komt aanzeggen dat ze zwanger zal worden. En een zoon zal baren. En als Maria dat allemaal aanhoort, dan zegt ze in vers 34. En Maria zeide tot de engel, hoe zal dat geschieden? Daar ik geen omgang met een man heb. Daar staat het woord kennen, daar ik geen seksuele omgang die door een man bekend wordt en gekend wordt. Hoe kan ik dan zwanger worden? Een hele normale vrouw. Een hele normale vraag. Dit kennen dus van dit alles om hem te kennen, is een heel bijzonder kennen. Een heel persoonlijk kennen. Een heel diep kennen van elkaar. Mag ik u eens vragen, kent u mevrouw? Volgens mij wel, hè? Ze zit daar. Iedereen zal zeggen, ja, ik ken haar. Nou, dan zal ik u eens een geheimtje vertellen. Ik ken haar veel beter. Ik ken haar van een kant. Zo heeft u haar nog nooit gezien. Waar of niet? Ik ken haar beter dan iemand anders hier. Je zou kunnen zeggen, ja, man en vrouw, die kennen elkaar volkomen. Die zijn één. En dit is het kennen, hè, wat Paulus bedoelt. Dit alles om hem te kennen. Zoals man en vrouw elkaar kennen en één worden. Is dit dan een kennen van de Heer Jezus hier op aarde? Dat ik hem ken? Nee, dit is een letterlijk volkomen kennen. Het spreken van elkaar, van aangezicht tot aangezicht. Dat je bij hem bent, dat je vereend bent met hem. Dat je één echt gemaakt bent met hem. Waar? In de eeuwigheid, in de heerlijkheid. Dat is niet zoals we vandaag over de heiland spreken. Dat is niet zoals je persoonlijk zelf in de Bijbel, in Gods woord, over de Heere Jezus leest. En dat je hem zo leert kennen. En dat je met elkaar het over hem hebt. En dat je zegt, ja, we kennen de Heere Jezus Christus enzovoort. Nee, dit is als gelovige hem ontmoeten. Hem zien. Met hem zijn in heerlijkheid. Als één lichaam. Wat we in feite zijn en belijden. Oh, het is mooi. Als je als kind van God een geest van openbaring krijgt, zodat je hem recht leert kennen. Maar nog mooier, broeders en zusters, is straks als wij hem kennen van aangezicht tot aangezicht. Dat we zullen zien, dat we zullen ontmoeten en dat we voor eeuwig één met hem zullen zijn en dat we daar zullen zijn in heerlijkheid. Daar verlangt ons hart naar, want dat is een kennen dat gaat het kennen van hier en nu te boven. En daar verlangde Peter, daar verlangde Paulus naar. En als we eerlijk zijn, daar verlangen wij ook naar. Want dat gaat alles te boven. Dit alles om hem te kennen. En dat kennen is Paulus' gebed hier in Filippenzen 3. Dit alles, vers 10, om hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden. Of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Maar het probleem altijd met deze twee versen is, dat iedereen vers 10 en 11 altijd maar gaat vergeestelijken. En ervan gaan maken, ja, dat is een geestelijk leren kennen, hier en nu, door bijbelstudie, door met elkaar met de Bijbel bezig te zijn, dan leer je de Heere Jezus meer kennen, dieper kennen, recht kennen, volkomen kennen. Ze gaan het vergeestelijken, ze zien het niet, dat dit een kennen is dus, straks in de heerlijkheid, het ontmoeten van hem. En één worden echt met hem. Het wandelen met hem in heerlijkheid. En dat is wat Paulus bedoelt. En dan gaan ze van die kracht, hè, die erachter staat, en de kracht zijner opstanding, daar gaan ze van maken, ja, dat moet je zien, dat is het geestelijk leren kennen van de kracht zijner opstanding. Hè? En dan gaan ze in de uitleg altijd naar Romeinen 6, hè, dat we met hem zijn opgewekt in nieuwigheid des levens. En dat we een nieuw leven hebben ontvangen, inderdaad. En dat we wandelen mogen in een nieuwe mens. En het wordt allemaal betrokken op hier en nu. Maar gaat het daarover in die tekst? Wel, nee. Het gaat hier niet over het geestelijk leren kennen van de Heer Jezus. En het geestelijk leren kennen van de kracht zijner opstanding. Maar van het letterlijk leren kennen van de Heer Jezus. en het letterlijk ervaren van de kracht van zijn opstanding. Maar iedereen gaat het vergeestelijken. Maar het gaat hier over een letterlijke dood. Het woord dood, gelukkig, hier wat in het Grieks wordt gebruikt. Het woord thanatos. Dat is overal in de Bijbel een letterlijke dood. Niet iets geestelijks. Daar gebruikt de Bijbel andere woorden voor. En het woord opstanding wat hier gebruikt wordt, is, kun je opzoeken in de Bijbel, maar overal is dat een letterlijke opstanding. Geen geestelijke opstanding. Ik ben nu opgestaan in nieuwigheid des levens. Trouwens, de Bijbel leert dat niet. Gebruik dat woord opstanding daarvoor nooit. Altijd opgewekt in nieuwigheid des levens, maar niet opgestaan. Dat is nog iets toekomstigs. Verder moeten we Filippenzen 3 vers 10 en 11 ook niet uit zijn context gaan lezen. Paulus zit gevangen te Rome. En zijn rechtszaak moet spoedig dienen voor keizer Nero. Waarom? Omdat hij zich beroepen heeft op de keizer. En was Paulus nou zeker van de uitslag? Wel nee. Hou nou goed in de gaten hier in Filippenzen 3 als hij dit schrijft dat hij gevangen zit. Vanwege zijn geloof in de Heer Jezus Christus. Vanwege zijn prediking. Want wat is er gebeurd? Nou, hij is aangeklaagd. En die aanklacht was heel gemeen. Die aanklacht was heel venijnig. Want hij werd door Tertullus afgeschilderd bij de Romeinse overheid. En dat was de aanklacht als een oproerkraaier. Als iemand die opstanden verwekt. Dat zei de advocaat van de Joden. Dat kan je lezen in de handelingen, dat werd gezegd. Hij is iemand die opstanden verwekt tegen het Romeinse gezag. Iemand die het gezag van de keizer ondermijnt. En wat stond daarop als jij een oproerkraaier was en het Romeinse gezag niet erkende? En er waren talloze Joden die het Romeinse gezag niet tolereerde. Hè? En we weten wel dat toen in 70 na Christus Jeruzalem werd verwoest en Israël werd verstrooid uit het land, dat de reden was dat de Romeinen het niet langer pikten, dat er zoveel Joden maar opstandig werden tegen hen. En ze grepen keihard in. Ja, Paulus, wat kon Paulus daar nou voor krijgen? Gewoon de doodstraf. Daar stond de doodstraf op. En sorry dat ik het zeg, met een idioot als keizer Nero, die helemaal mijn shocker was. Nou, je wist niet wat Nero zou doen in die rechtszaak. Toen Paulus zich op de keizer, en dat was dan Nero, zich beriep. Hoe zijn rechtszaak ook zou aflopen, dat wist hij helemaal niet. Daarom zegt Paulus ook in Filippenzen 1... Want wat hoopte hij als zijn rechtszaak zou dienen waar hij misschien wel de doodstraf bij zou krijgen? In vers 20, Filippenzen 1 vers 20. Maar hij hoopt dan in vers 19 op de bijstand des geestes van Jezus Christus. Hè? Maar waar verlangt hij dan naar? Naar mijn vurig verlangen en hopen dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal staan. Hè? In die rechtszaak. Maar dat met alle vrijmoedigheid, zoals steeds, ook nu, Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam, het zij door mijn leven, het zij door mijn dood. Nou, de afloop, die wist hij niet. Want het leven is mijn Christus en het sterven gewin. Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht. En wat ik moet kiezen, weet ik niet. Van beide zijden word ik gedrongen. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste. Maar nog in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. Ja, hij weet niet hoe zijn rechtszaak zal aflopen. Of hij zal blijven leven, of dat hij de doodstraf krijgt. En als hij dat erover denkt, die twee uitkomsten, dan zegt hij nou van beide zijden word ik gedrongen. Hij zegt, en wat ik moet kiezen, hij zegt eigenlijk, niet dat hij dat niet weet, want hij weet dat diep in zijn hart wel. Maar hij zegt, ik maak dat niet bekend, dat hou ik maar voor me. Want aan de ene kant weet ik dat jullie veel van me houden, Filippenzen, en dat jullie graag willen dat ik blijf leven en dat ik weer bij jullie kom En dat zal misschien ook wel gebeuren, want als ik blijf leven, dan zal ik werken met vrucht voor de Filippenzen en voor zoveel andere gelovigen als ik vrijkom. Maar aan de andere kant, diep in mijn hart, meen ik voor mezelf, dat als ik sterf, dat ik dan met Christus ben. En dat is verreweg het beste. Want het leven is voor hem Christus, maar het sterven voor hem is gewin. Opdat ik Christus mogen winnen, zegt hij in Filippenzen 3. Opdat ik hem mag kennen, vereend met hem te zijn in heerlijkheid. O, wat zal het zijn, vlekloos en rein, voor eeuwig bij de Heer te zijn. Dat is eigenlijk wat hij zegt. En daarom verlangt hij heen te gaan en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. En dan hoopt hij dat hij zelf die kracht, die overweldigende grote kracht, waardoor Christus opstond uit het graf ten derde dagen. En waardoor hij niet alleen opstond uit het graf, maar ook nog werd gezet in de hemelse gewesten aan Gods rechterhand. Hij uitermate werd verhoogd en werd gezet ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. Hij hoopt dat hij dat zelf mag gaan ervaren, die kracht van Christus opstanding als hij sterft, als hij die doodstraf krijgt. En hij hoopt ook dat hij zo ver gemeenschap zal krijgen met het lijden van Christus. Want hij leed, hij had gemeenschap aan Christus lijden, want hij leed daar niet voor zijn eigen zaak, hij leed daar namens Christus. Daarom werd hij vervolgd. Daarom stond hij hier terecht en kreeg hij misschien de doodstraf. Dat hij zo'n gemeenschap zou krijgen met Christus lijden, dat hij, als hij dan ter dood zou worden veroordeeld, hij dus gelijkvormig zou worden aan zijn dood. Christus kreeg de doodstraf. Misschien kreeg Paulus ook de doodstraf. Dat hij dan gelijk, evenzo als Christus, mag komen tot de uitopstanding uit de doden. Staat er van Christus geschreven. Hij is gehoorzaam tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Nou, dat hoopte Paulus ook te doen, dat hij gehoorzaam bleef. O Heer, staan we bij. Bijstand des geestes van Jezus Christus. Dat ik niet ga duiken, net voor het laatste. Dat ik volhard. Dat zegt hij. En hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Filippenzen 2, vers 8 en 9. En Paulus hoopt dus hetzelfde mee te maken. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Deze opstanding is dus een letterlijke opstanding. Hè? Niet gaan vergeestelijken. Die opstanding, die uitopstanding, die ex anastasis ek nekron. De uitopstanding uit de doden. Ja, deze opstanding is iets heel bijzonders. Elke opstanding die de Bijbel noemt, de opstanding uit de doden, is iets heel bijzonders. Als de Heer Jezus Christus aan Martha zegt, hè, bij Lazarus, als die broer gestorven is, dan zegt de Heer Jezus, als die dan voor het eerst Martha ontmoet, dan zegt hij, uw broer Lazarus zal opstaan. En het antwoord van Martha is, oh ja. Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding ten jongste dagen. O ja, de Joden wisten en kenden de opstanding der doden. Er was maar één secte, de secte van de Sadduceeën, die daar niet in geloofde in de opstanding der doden. Die zeiden, nee, met de dood is alles uit. Die ontkenden dat. Maar in het algemeen beleden alle Joden dat er een opstanding was der doden. En dat Lazarus en dat alle Joden die gestorven waren, zouden opstaan. Maar de Heer Jezus die sprak op een gegeven ogenblik, terwijl hij met zijn discipelen aan het wandelen is op aarde, spreekt hij opeens over een hele andere opstanding. Namelijk in Markus 9. Moet je eens opzoeken. Markus 9. Markus 9. Vers 9. En wel bijzonder hoor, dat hier Marcus 9 gaat over de verheerlijking op de berg, waar we verleden keer bij stilstonden, dat de Heer Jezus zijn gedaante veranderde. En hebben ze het allemaal gezien, hè? Dan staat er opeens in vers 9, en terwijl zij van de berg afdaalden, verbood hij hun dat zij iemand zouden vertellen hetgeen zij gezien hadden, voordat de Zoon des Mensen uit de doden zou zijn opgestaan. En zij hielden dit woord vast en trachten onder elkander te weten te komen wat het was. Uit de doden. Opstaan. Wat is dat? Johannes, heb je daarvan gehoord? Een opstanding uit de doden? Ik ken alleen maar een opstanding der doden. Ik heb nog nooit gehoord over een opstanding uit de doden. Jij Petrus, jij Johannes, jij Jacobus. En ze waren met elkaar daar maar over aan het spreken. Ze waren verrast hierdoor. Verbaasd. Vroegen zich af wat het toch zeggen wil. Uit de doden opstaan. Ze hadden er nog nooit over gehoord. En wat is het? Het is tussen de doden uit opstaan. Het is een individuele opstanding, terwijl de andere doden in het graf allemaal achterblijven. En wiens opstanding was het? Dat was de opstanding van Christus zelf, de Zoon des Mensen. En diezelfde opstanding, die individuele opstanding tussen de doden uit, dat hoopt Paulus mee te maken. Net zoals Christus dat meemaakte, hoopt hij dat mee te maken. Dat ik mag komen tot de uitopstanding uit de doden. Een speciale opstanding uit de doden is heel bijzonder. Want Christus die zegt dat zijn opstanding uit de doden niet zomaar aan iedereen wordt toegekend. Lees maar eens in Lucas 20. Lucas 20, vers 27. Dan vind je dan gelijk die Sadduceeën, die niet in de opstanding geloven. En die komen met een vraag bij de Heer Jezus. Vers 27. En tot hem kwamen enige der Sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is. En zij ondervroegen hem en zeiden: Meester, Mozes heeft ons voorgeschreven, indien iemands broeder getrouwd is en kinderloos sterft, dat dan zijn broeder, de vrouw nemen moet en voor zijn broeder, nakomelingschap verwekken. Nu waren er 7 broeders. De eerste nam een vrouw en stierf kinderloos. En de tweede nam haar. En de derde. En zo alle 7. En ze stierven zonder kinderen na te laten. Eindelijk stierf ook de vrouw. Die vrouw dan, van wie van hen zij zal zij in de opstanding de vrouw zijn? Want alle 7 hebben haar tot vrouw gehad. Ah, nou dachten ze, de Heer Jezus toch echt te hebben. Maar wat zegt de Heer Jezus in vers 34? En Jezus zeide tot hen: de kinderen deze eeuw die huwen en worden ten huwelijk genomen. Let nu goed op. Maar die waardig gekeurd zijn, deel te verkrijgen aan die eeuw en aan de opstanding uit de doden, huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen. Let goed dus op dit vers 35, waar sprake is van die opstanding uit de doden. Waar moet je dus waardig voor gekeurd worden, zegt de heiland, om A, deel te verkrijgen aan die eeuw, en B, om deel te verkrijgen aan die opstanding uit de doden. Niet iedereen heeft zomaar deel aan die opstanding uit de doden. Wat moet daarvoor gebeuren? Daarvoor moet je waardig zijn gekeurd. Waardig. Wandel dan waardig de roeping waarmede gij geroepen zijt. Maar als je waardig wandelt, dan bevestig je roeping. Dan beantwoord je aan je roeping. Dan maak je je roeping vast. En we hebben vandaag gezien dat niet iedereen geroepen is tot zoonschap. Dat er wel een enorme schare is van kinderen gods in deze tijd, maar dat niet allen de roeping kennen van het lichaam van Christus. Die beslissing, die ligt aan Gods kant. God moet je er geschikt voor vinden om je te roepen. Maar God roept. En God roept velen, veel meer dan je zou denken. Maar die verkiezing ligt aan Gods kant en we doen dus goed aan om daar geen commentaar op te hebben. En ook Christus niet voor de voeten te lopen. Maar als je geroepen wordt, als je in de Bijbel gaat ontdekken, als je onder die prediking van Paulus komt en je gaat het ontdekken als kind van God en je verstaat die roeping, dan mag je je hand op de Bijbel leggen. En dan mag je dat persoonlijk toe-eigenen en dan mag je de Heer Jezus Christus daarvoor danken. Dat je aangenomen bent tot het zoonschap, dat je geadopteerd bent. Dat je tot het lichaam van Christus mag behoren. Maar dan moet je wel één ding in je leven doen. Dan moet je die roeping wel vastmaken. Anders krijg je aan die roeping geen echt deel. En kan het in eigen kracht? Nee, niet doen. Niet denken, dan ga ik jagen in eigen kracht. Nee, dat leidt alleen maar tot schade, tot verlies. Nee, je moet alle eigen inspanning, alle eigen werken, moet je als schade achter, alle schade achter. Je moet je overgeven aan de Heer Jezus Christus. Zo alleen ga je waardig wandelen in zijn kracht, in een nieuwe mens. En dan ben je in overeenstemming met je roeping. En dan zal je ook waardig worden gekeurd om deel te krijgen aan die uitopstanding uit de doden. Dan zal je die prijs der roeping Gods, die kroon die boven is, zal je dan uit de hand des Heren in ontvangst mogen nemen. Om in feite met Christus te mogen heersen. Met Christus in de toekomende eeuwen, in zijn dienst, in een speciale dienst, ingeschakeld te zijn in de hemelse gewesten, ten aanzien van krachten, machten en heerschappijen. Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben. Of reeds volmaakt zou zijn. Maar ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht. Omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Vergetende hetgeen achter me ligt. En mij uitstrekkende naar hetgeen voor me ligt. Jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods die boven is in Christus Jezus. Amen.